Dit is het land van Leerden.
Omdat in de loop der tijd wel duidelijk is geworden dat dit niet het killervirus is wat men vreesde destijds.
Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Als zelfs het concertgebouw gaat protesteren, dan weet je dat er iets aan de hand is.
Waarom jezelf kleiner maken tegenover de Randstad? Hoe gaan naar de Randstad? En na een paar uur wil je dat toch wel weer weg. Als je van het platteland komt, zeg maar.
Met Wiert Duk en Robert Ophorst.
We zijn tot nu toe ontsnapt, Wiert. We zijn niet besmet, we zitten niet in isolatie, niet in quarantaine, maar we zijn alive and kicking in de podcaststudio. Jij bent ook helemaal gevrijwaard, je hele omgeving vrij van Omicron.
Nee, mijn broer die zit ziek thuis met corona, zoals het heet. Dus het is niet aan ontsnapt, ondanks de 2 AstraZeneca prikken en een booster. Ja. En die is ook best wel ziek.
Ja, wat voor klachten heeft hij?
Nou, het zijn er wel andere klachten dan bij die Delta variant. Dus hij heeft niet smaak- en reukverlies, maar
kilpijn, geloof ik.
Kilpijn, spierpijn, hoesten, algemene malaise en ook wel koorts en zo. Maar ja, kijk, hij is arts in een ziekenhuis. Dus daar baart het natuurlijk enorm rond. Hè. Onder het zorgpersoneel zijn heel veel besmettingen. Dus sowieso al opmerkelijk dat hij eraan tot nog toe aan was ontsnapt. Maar ja, je ziet dus ook dat je, ook al heb je die booster, dan kun je nog best ziek worden. En, ja. Maar ja, hij is hij is iets ouder dan ik. Dus misschien beschermt die booster hem nu juist wel tegen ziekenhuisopname en ernstiger ziekte.
Dat is wel de bedoeling, toch?
Ja, en dat duidt toch wel, ook wat Jaap van Dissel vandaag weer zei. Alles duidt daarop dat die booster uiteindelijk toch wel flink ook tegen die Omicron beschermt. Althans, niet zozeer beschermt, maar tegen ernstige ziekte. En dat is misschien wel iets waar we het nog even over moeten hebben ook. Wat van Dissel ook zegt, Omicron, dat schijnt toch wel een kantelpunt te zijn. Ja. En wat je nu ziet ook is dat als je daarin meegaat, en ik begrijp dat wel, dat is dat mensen dan op de sociale media gaan zeggen, oh kijk eens, die media gaan beginnen helemaal te draaien en zo. En vooral die mensen die dan in die, wat dan genoemd wordt, de wappiehoek zitten, die dan gaan zeggen, oh zie je wel, nu beginnen ze ook allemaal te draaien en zo. He, ze komen op hun schreden terug en zo.
Maar draaien als in hoe?
Nou, als je dan voorheen bijvoorbeeld had gepleit voor quarantaine of voor de vaccins en zo. Of had gezegd van die vaccinaties, dat is toch wel de uitweg uit die crisis. Ja. Maar ja. Aldoende leer je en aldoende word je ervaringsdeskundige. En als dan blijkt dat die vaccinaties niet de enige uitweg uit de crisis zijn, dan kun je dat natuurlijk ook toegeven. Maar dan gaan mensen zeggen, zie je wel, ze hebben het altijd bij het foute eind gehad en zo, wij hadden bij het juiste eind. Dat vind ik dan zo opmerkelijk. Alsof je in een situatie die wij nog helemaal niet gekend hebben van zo'n pandemie, niet tot allerlei nieuwe inzichten kunt komen.
Ja.
En met alle schade en schande van die natuurlijk, omdat hoe destijds is ingezet op die vaccinaties. En met de argumentatie dat als we 1 of 2 prikken krijgen, dat we er dan wel vanaf zijn. Ja, dat blijkt dus gewoon niet het geval te zijn. Maar ja, als het dan zo is, dan moet je dat ook erkennen, lijkt mij.
En ja. Nou was onze vorige zorgminister niet de allerbeste in het erkennen van fouten. Maar ja, dat vaccinaties niet de uitweg uit de crisis zijn, dat is volgens mij inmiddels wel
Nou, dat is wel heel gebleken, problematisch geweest. Hè? De persoonlijkheid van Hugo de Jonge, die natuurlijk vooral zelf wilde shinen. Want die was op elke foto, elke locatie waar een prik te vinden was, daar was hij om
hij had
zelf
voor geen goud
maken.
Willen missen.
Hij had allemaal voor geen goud willen missen. En was dus ook heel insisteerde enorm op die vaccinaties, omdat hij daar zo op had ingezet.
Ja.
En als hij wat minder, zeg maar, zijn persoonlijkheid hier in de strijd had geworpen en iets meer gedacht had aan de volksgezondheid, dan waren wellicht ook andere aspecten veel meer in beeld geweest. Bijvoorbeeld sporten, gezond eten, afvallen. Ja. Hè, en niet te dik worden. Want mensen die te dik zijn, die zijn toch wel heel gevoelig gebleken voor dit virus en zo.
Ja. En jongeren. Maar we gaan het straks uitgebreider hebben over inderdaad de rol van jongeren in deze crisis. Of althans de geestelijke gezondheid van jongeren en het veranderende sentiment. Maar eerst even iets heel anders.
Kijk, als jij zo hoog van de toren blaast als stadsbestuur over hoe het allemaal moet, hoe mensen zich moeten gedragen, dan is dit toch wel ik vind het wel een komisch contrast. Dus ik dacht, wij gaan er gewoon een vraag over stellen. Ja, natuurlijk niet van, waarom moeten we hier naar deze dames kijken bij de grote BAVO?
Ja, we hadden hier op de site van de T ook een stukje over online staan van onze collega's van het Haarlems Dagblad. En Ik begreep er helemaal niets van. En ik begrijp het nog steeds eigenlijk niet. Ik woon in Haarlem, dus misschien gaat het me daarom ook extra aan het hart. Maar we hoorden hier Louise van Zetten. Zij is fractievoorzitter van Hart voor Haarlem. En ze had vragen gesteld over een openbaar toilet dat is geplaatst bij de Grote Markt. Nou, dat is nou waar je als gemeente voor bestaat, zou je zeggen. Zorgen voor openbare voorzieningen.
Ja.
De horeca is dicht, dus dankzij deze openbare toiletten kunnen marktkooplui en het winkelend publiek toch eenvoudig naar de wc. Maar nee, dan moeten dan weer vragen over worden gesteld in de gemeenteraad. Want op die toiletten staan cartoonachtige tekeningen. En dan zegt zij dus, die afbeeldingen zijn aanstootgevend en seksistisch. Dat past niet bij het stadsbestuur dat voor diversiteit en inclusiviteit zegt te zijn. Als je als stadsbestuur hoog van de toren blaast over hoe het allemaal moet en hoe mensen zich moeten gedragen, dan kun je het niet maken om met deze stel toiletten aan te komen. Nou, mijn brein moest een U-bocht maken om dit te begrijpen, want je kunt het niet allebei doen. Je kunt niet en de gemeente aanspreken op het feit dat ze volgens jou de stadsbewoners in je woke mal duwen en tegelijkertijd je beklagen over deze afbeeldingen omdat ze seksistisch zouden zijn. Het is het een of het ander.
Zit daar niks tussenin?
Nou, dat vind ik niet. Nee, ik heb echt zoiets van ga iets nuttigs doen voor je stad.
Dat is wat anders, ja. Dat lijkt mij een hele goede conclusie.
Laten we beginnen.
Ja.
Nee, wij zijn de beveiliging van de kapsalon.
Ja.
Dus achter ons is een kapsalon, die heet De Kleine Comedie. Ja. Daar worden publiek geknipt, daar worden cabaretiers geknipt.
Ja, maar zij denkt nog dat het een theater is.
Theater mogen niet open, hè?
Nee, dat mag niet.
Dat mag niet.
Dat zou in verzet zijn.
Dat gaat niet.
Dat denken we niet aan.
Dat zouden we nooit doen.
Ja, Bert Visser en Jochem Meijer, toch twee van de sympathiekste cabaretiers, al zeg ik het zelf. Het ging natuurlijk over het cultuurprotest wat we deze week zagen in een flink aantal grote steden. Ik hoorde vanochtend ook nog burgemeester Paul de Pla van Breda op de radio. En die zei, als zelfs het Concertgebouw gaat protesteren, dan weet je dat er iets aan de hand is. Wat was hier nou aan de hand?
Nou ja, dat ook de allerbraafsten in de samenleving, die ook best wel geleden hebben onder die coronacrisis, namelijk de cultuursector, dat zelfs die het niet meer trekken. Omdat zo overduidelijk nu blijkt dat met de komst van Omicron en de dominantie van Omicron de maatregelen die golden niet meer hoeven te gelden. En dat begrijpen zij ook. Dus zijn ook zij in protest gekomen. En dat is natuurlijk wel heel erg grappig, omdat een aantal van deze mensen afgelopen paar jaar enorm heeft lopen schelden op wat zij dan die wappies noemden. Hè?
Mm-hmm.
Die eigenlijk om dezelfde reden, maar dat niet helemaal, maar goed, te komen zo meteen op terug, de straat op gingen, omdat die vinden dat die coronamaatregelen veel te invasief zijn in onze burgerrechten en onze grondrechten eigenlijk aantasten. En dus die mensen die daar protesteerden op dat museumplein en elders en zo, die vonden dat ze volledig in hun recht stonden, dat zij een soort beschermers waren, beschermheren en dames van de democratie. En die werden dan vanuit die ivoren toren van de cultuur door de Joep van het Heks en zo van deze wereld, of die Job Pannenkoek, nee, hoe heet die Peter Pannenkoek, enorm onder vuur genomen en belachelijk gemaakt en zo. Maar ook echt dat je denkt, oké. En die halen nu natuurlijk hun gelijk. Die zeggen nu, kijk, wij waren de avant-garde van het protest. En nu staan jullie daar opeens ook. En hoe ga je dat dan verantwoorden?
Maar goed, het verschil is natuurlijk, dat zeg je zelf ook. We zitten inmiddels in een andere fase van de crisis. Inmiddels het doembeeld van de bodybags die liggen opgestapeld voor het ziekenhuis. De chemotherapie die wordt uitgesteld omdat er geen capaciteit is. Dat doembeeld is natuurlijk nu geweken.
Ja, alleen het gaan zij niet erkennen. En dat is het interessante en ook wel het geestige hieraan. De situatie is natuurlijk volledig veranderd. En ook omdat in de loop der tijd wel duidelijk is geworden dat dit niet het killervirus is wat men vreesde destijds vanuit Bergamo en andere, de andere beelden die we zagen en zo. En we hebben ook die vaccinaties waar ze ook zo tegen zijn. Maar die vaccinaties die helpen natuurlijk heel erg om die druk op de zorg te vereenvoudigen.
Alleen, maar de cultuursector is toch niet tegen vaccinaties?
Nee, ik bedoel niet de cultuursector. Ik bedoel dus die mensen die al 2 jaar lang lopen te demonstreren en te protesteren tegen alles. En die nu denken, we halen ons gelijk. Want kijk maar, ook die Joep van het Hek en zo, die staat nu op de barricades.
Maar op zich is het logisch dat als je ziet dat de horeca, of nee, niet de horeca, maar de winkels open zijn, dat je dan denkt als cultuursector, hallo, mogen wij dan ook niet open? En als oogluikend wordt toegestaan, althans in eerste instantie door burgemeesters, dat de horeca protesteert, dat de cultuursector ook een statement wil maken.
Natuurlijk, die cultuursector had al veel eerder een statement moeten maken. En die hebben natuurlijk volledig gelijk. En het interessante hier is dat wat vroeger dus een rebelse generatie cultuurdragers was. Hè, in de jaren 70 en zo, mensen als Freek de Jonge en noem maar op. Hè, die allerlei taboes doorbraken en die de macht bekritiseerden. En vooral de macht en niet de zwakkeren. Dat is inmiddels omgedraaid. Dat zag je heel erg in die nieuwjaarsconferentie, meen ik, van die Peter Pannenkoek. Mm-hmm. Die begon niet de macht te bekritiseren, maar die wappies, zoals hij ze noemt. Dus de mensen die het opnemen tegen de macht. En dus die hele cultuurwereld is veranderd. Daarna zijn ze ook zo lang zo braaf geweest. Hè? Want dat zie je ook aan de linkse of de progressieve media. Die zijn ook heel lang meegegaan in het verhaal van de overheid. Waar ze vroeger heel kritisch waren op de overheid. Goed, dat is een heel interessant sociologisch mediaal fenomeen.
Dus nu het eigenlijk weer veilig was om te protesteren, omdat Omicron minder bedreigend is, dan durven ze opeens.
Nou, daar komt het natuurlijk wel een beetje op neer. Althans, zeker in de ogen van die mensen die zichzelf als de demonstranten van het eerste uur zien.
Maar in jouw ogen dan? Wat vind jij ervan?
Ik vind dat die cultuursector die de zaken goed voor elkaar had. En die waar gewoon heel veel maatregelen werden genomen om de besmettingen in te dammen. En die echt erg hun best hebben gedaan om evenementen mogelijk te maken. Dat die zo zwaar is getroffen telkens. En dat die zo aan het eind van het lijstje stonden relevantie. Dat vind ik heel ernstig. Omdat ik ook vind, maar goed, dat is een beetje een persoonlijke hang-up, dat kunst en cultuur enorm belangrijk is in een samenleving, ook voor de binding in de samenleving. En net zoals sport overigens en gezond, in de buitenlucht kunnen sporten en zo. Dat had allemaal juist gestimuleerd moeten worden. Maar dat was telkens zo ongeveer als eerste Delft die het onderspit. Ja. Ik bedoel dat ook bijvoorbeeld de amateurvoetballerij en de hockey en zo, dat het op een gegeven moment gesloten werd, notabene in de buitenlucht. En dat die kinderen niet meer tegen elkaar konden voetballen en zo. Ja, dat is allemaal heel erg schrijnend geweest. En de gevolgen daarvan, het zou nog best wel kunnen zijn dat die langdurige gevolgen hebben. Omdat heel veel jongeren hebben afscheid genomen van die clubs en zo. Die zijn gewoon geen lid meer. Dus die zitten thuis te gamen nu.
Ja, hadden we ook deze week een verhaal over in de krant. Hè, dat veel sportclubs kampen, verenigingen kampen met afgehaakte leden. Die dachten van hallo, ik contributie loopt door. Ik zeg het op, want ik krijg er niks voor terug.
Ja, en hoe snel vind je dan, vooral die jongeren, krijg je die dan weer terug? Nou, dat is dus in dat beleid, is dat allemaal over het hoofd gezien. Het is gewoon niet goed mee omgegaan. En natuurlijk vind ik het terecht dat die cultuursector dan op deze manier aan het protesteren is. Maar het heeft natuurlijk wel iets, toch de relatieve braafheid waarmee het gebeurt. En ja, voor mij is het natuurlijk ook heel grappig om te zien dat iemand als zo'n Diederik Ebbingen dan, die dan altijd een hele grote mond heeft over sommige mensen, onder wie mij. Dat die dan ook bij op een gegeven moment toch van een koude kermis thuis komt. Omdat de mensen in het openbaar bestuur, in de politiek, met wie hij zich eigenlijk bevriend acht, namelijk links progressief en zo, die zeggen dan op een gegeven moment ook, ja, we willen dit toch liever niet, dat je dit gaat doen. En dan ziet hij opeens hoe hij ook tegen de macht aan kan lopen. Hè? Terwijl hij zelf natuurlijk ook echt iemand is die het liefst mensen met andere meningen zo snel mogelijk de mond snoert en zo. Maar nu werd hij zelf even min of meer de mond gesnoerd. Ja, dat is dan wel heel grappig om te zien, moet ik zeggen.
Het veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters wil dat het kabinet nog deze week aan de horeca- en cultuursector laat weten hoe hun nabije toekomst eruit ziet. Het beraad wil dat er een echt concreet plan op tafel komt. Ja. Een stappenplan dus. Een routekaart, een dashboard. Het zijn wel dingen waar het kabinet al sinds het begin van de coronacrisis niet in slaagt.
Nee, dat is natuurlijk het grote probleem in die hele crisis, dat er nooit een punt aan de horizon is waar wordt gezegd, daar is het afgelopen, hè? Zoals wat de Britten nu doen bijvoorbeeld.
Maar ja, dat werd af en toe wel gedaan, als we allemaal gevaccineerd zijn, maar dan blijkt het weer niet te kloppen.
Ja, dan blijkt
het weer
niet te kloppen, of ze durven, of ze deinen ze dus terug, hè? Wat die Britten nu doen. Kijk, die Britten die leven al maanden in een heel andere geestelijke ruimte eigenlijk dan wij, in hun omgang met dat virus. Ja, dat kun je op alles terugvoeren, grotere capaciteit en zo. Sowieso andere omgang met grondrechten en met vrijheid en noem maar op en zo. Maar ja, het feit is dat ze in een hele andere werkelijkheid zitten, terwijl ze met hetzelfde virus te maken hebben. En dat is toch wel heel merkwaardig. Dus er is in Nederland zoveel misgegaan in de omgang met dit virus. Maar ook vooral in de omgang met de eigen burgers en met de eigen bevolking. Hè? Ik las ergens, ik weet niet meer waar, Oh, dat is geloof ik in die brief van die burgemeesters. Die zeggen van juist, kijk, aan het begin was het zo, we gingen met z'n allen dan dat virus te lijf. En er werd vertrouwd op saamhorigheid en op gemeenschapszin en zo. Maar dat is steeds meer, het is steeds meer een autoritatieve aanpak geworden. Het is steeds meer vanuit het gezag wordt gezegd, je moet dit en je moet dat. Ja. Nou, dat werkt sowieso niet in Nederland, dat hebben we gezien. En het is ook gewoon echt een hele slechte, destructieve aanpak, omdat omdat wij hebben allemaal met dit virus te maken. En het kan niet zo zijn dat een kleine groep van vanuit OMT een kabinet zegt, oké, we gaan dit en dit en dit doen. En dan ook telkens nog eens een keer de foute keuzes maken.
Ik vind wel dat de burgemeesters ook in de spiegel moeten kijken. Want je hebt ook in deze crisis vaak gezien dat er vanuit de overheid, de landelijke overheid, werd gezegd van ga nou op lokaal niveau testen, traceren en bron- en contactonderzoek doen. En neem nou op lokaal niveau maatregelen. En dan zaten die burgemeesters vaak van ja, nee, als we dat in onze gemeente doen en in de buurgemeente doet het anders, dat gaat niet werken. Dus Den Haag moet met een oplossing komen. Dus ze hebben ook structureel steeds naar Den Haag gekeken voor bijna alles.
Ja, dat is ook zo. Maar nogmaals, het is natuurlijk ook niet een gemakkelijke kwestie. Omdat als je dan als gemeente opeens meer vrijheden toestaat en vervolgens wordt je gemeente, zeker in de tijd dat de Alpha Delta nog dominant waren, wordt dan opeens een superspread gemeente. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Dat risico wil je ook niet lopen. Dus dat is ook heel gewikkeld en ingewikkeld. Daarom had toch vanuit het kabinet en OMT had sowieso vanaf het begin veel diverser moeten zijn. Hè? Nou, die roep om diversiteit in de samenleving is heel actueel, heel urgent. Maar juist OMT had te weinig mensen vanuit andere disciplines aan boord. Waardoor ze heel erg, vanuit hun eigen discipline, hè, epidemiologie en zo, virologie, keken naar dit probleem. En dan krijg je natuurlijk dit soort adviezen. Als er niet een gedragsdeskundige bij zit, of een socioloog, hè, of een psycholoog. Want de psychologische gevolgen, wel goed, dat is een beetje cliché inmiddels, maar de psychologische gevolgen, vooral voor jongeren van deze lockdown, die zijn natuurlijk immens. Nou, dat blijkt zo meteen wel als we het over suïcides onder jongeren gaan hebben.
Daar gaan we het inderdaad straks wat uitgebreider over hebben, maar eerst even iets anders.
Er moet gewoon een goede treinverbinding komen.
Vindt Henk Kwak, die vorig jaar een stichting oprichtte met maar één doel.
Dat is dat we een snelle verbinding hebben van Enschede naar Groningen. En ook dat het achterland, dus heel de oostgrens van Nederland, dat die goed te bereiken is.
Om het noordoosten van Nederland beter te ontsluiten, moet er een rechtstreekse spoorverbinding komen tussen Enschede en Groningen. Jij was in Ter Apel deze week bij Henk Kwak en Melle Mulder van de stichting Neder-Saxe Lijn. Hoe slecht bereikbaar is het noordoosten van Nederland dan?
Het is niet zozeer slecht. Nou ja, het is niet zozeer slecht bereikbaar vanuit de Randstad. Maar daar binnen in die regio, als je inderdaad van Enschede naar Groningen wilt, dan met de trein bijvoorbeeld, dan kom je op een gegeven moment kom je in Emmen en dan houdt de trein op. En dan is er geen traject naar Musselkanaal. En dan. Dus je kunt niet rechtstreeks
bij Emmen
naar Groningen.
Bij Emmen stopt Noordoost-Nederland.
Nou, voor de treinen wel. En dan moet je dus een eindje verderop, 20, 25 kilometer verderop. En dan kun je daar bij Musselkanaal, Stadskanaal weer op de trein. Dan kun je naar Groningen. Dus die verbinding, die is niet goed. Maar het leuke is, wat voor mij interessant is om dan daar te zijn. En ik heb ook even daar rondgereden. Ik ben naar Ter Apel geweest. Maar ik heb natuurlijk ook nog even in die andere gemeentes gekeken en zo. En je moet je voorstellen dat in tegenstelling tot misschien andere delen van Nederland, dat mensen daar eigenlijk hun hele leven doorbrengen in die regio. Dus je wordt daar geboren in een van de dorpen daar. Je gaat naar de middelbare school in een wat groter dorp, waar dan zo'n streekschool is. Volgens mij studeren in Groningen of in de Enschede. Dat zijn dan de grotere universiteitsonderwijssteden. En op een gegeven moment ga je weer terug, vind je weer werk in je eigen regio. Ik pak bijvoorbeeld zo'n ChristenUnie-wethouder uit Hardenberg. Ja, die is er ook opgegroeid, heeft daar gestudeerd. Die is nu wethouder in Hardenberg, weet je wel.
Maar is het leven daar dan zo mooi dat iedereen of veel mensen daar toch blijven?
Ja, ik denk het wel. Voor heel veel mensen, kijk, het is natuurlijk een hele mooie omgeving daar. Hè. Drenthe, En dat de oostelijke deel van Groningen, maar ook Twente en zo. Ja, het zijn natuurlijk allemaal prachtige streken. Mm-hmm. Ja, dat zie je nog een beetje in Nederland zoals het vroeger was. Dus ik kan me heel goed voorstellen, als je jongeren bent en je hebt je vrienden daar en je hebt daar ook gestudeerd in de regio, dat je niet per se denkt van joh, ik ga maar eens in Den Haag wonen nu of in Amsterdam. Een van de mensen die ik sprak, Melle Mulder, die vertelde ook, zijn dochter had dan ook in de Randstad gewerkt. Maar ja, die is onder corona ook inmiddels weer teruggekomen, want dat kan best en ze kan thuis werken. En die is liever gewoon in die streek.
Ik kan me het heel goed voorstellen, hè, als je zegt van de spoorlijn houdt toch gewoon op een gegeven moment op. En als je dan naar Groningen wil of terug, dan ben je gewoon uren onderweg. Maar dan is de vraag altijd, wat moet dat kosten?
Ja, en dan die vraag die stel je dan natuurlijk ook. Want om even uit te leggen, hè, die Neder-Saxenlijn, dat zou dan een directe spoorverbinding zijn tussen Enschede en Groningen. En dan moet er dus het spoor wat er al ligt, moet dan natuurlijk enorm worden geüpgrade. Ook langs het spoor en de stations en zo. En dan moet een heel nieuw deel dus worden gebouwd daar vanaf Emmen. Nou, dan ben je wel een paar honderd miljoen euro verder. In maximaal, zeggen zij, tot wel een miljard. En een miljard om wat tijdwinst te boeken, dat lijkt enorm veel. Maar de voorstanders, ik heb natuurlijk in dit geval met de lobbyisten gesproken, met de voorstanders hiervan, die zeggen, ja, het levert zoveel op aan bedrijvigheid. En niet alleen aan bedrijvigheid, maar ook aan een veranderende, zeg maar, arbeidsmarkt. Omdat in die bedrijven, die zullen natuurlijk bedrijven lokken die hoger opgeleide nodig hebben en zo. Dus die mensen die anders bijvoorbeeld aan de technische scholen of technische universiteit in Enschede specifieke opleidingen zou hebben gedaan en dan naar de Randstad verdwijnen, die zouden bijvoorbeeld kunnen blijven dan. Zo, daar hopen ze dan op. Dus dat het hele gebied dan echt een upgrade krijgt. En wat ik wel mooi vind is in tegenstelling tot die Lelylijn, maar je hebt natuurlijk ook die verhalen over die Lelylijn die er moet komen. Hè?
Ja.
En die Lelylijn die moet dan Groningen en Leeuwarden verbinden met de Randstad. Maar dat is veel meer, dat zegt die wethouder ook uit Hardenberg. Dat is veel meer een forense lijn. Dus het zou een lijn zijn van mensen die ergens werken en dan vervolgens weer teruggaan om waar ze wonen. Maar die Neder-Saxe lijn zegt, dit is veel meer een lijn voor de regio, dus voor het gebied. En dat kun je hard maken bijvoorbeeld door naar die anekdote te kijken van Melle Mulder die ik sprak. Zijn dochter die studeert dan in Groningen. En die deed eerst mbo, daarna hbo. Maar eerst mbo, toen was ze 15. En dan moest ze vanuit Ter Apel naar Groningen, naar de stad Groningen. Hè? Dan was ze 2:20 onderweg voordat ze daar was met de bus. En dan moest ze ook weer terug. Dus dan ben je op een dag 5 uur kwijt aan reizen. En als je 15 bent, ga je niet op kamers natuurlijk. Dan wil je
kan wel alle tijd om heel veel podcasts te luisteren in de trein.
Ja, maar dat was dan met de bus. Want die trein, Ter Apel heeft immers geen station. Dus dat moet er dan nog komen. En het is natuurlijk ook geen doen. Als je, dat ben ik wel met hun eens. Als je wilt dat de regio's zich ook ontwikkelen. En dat ook het zwaartepunt van de bevolkingsgroei en zo zich een beetje verplaatst vanuit die Randstad naar de regio's, ook waar nog wel wat ruimte is. Ja, dan moet je die infrastructuur moet je natuurlijk goed voor elkaar hebben.
Ja, nou, dat lijkt me een zeer terecht punt. Ik bedoel, het is allemaal veel te veel geconcentreerd natuurlijk op toch al heel klein gebied in Nederland. En dan ook nog allemaal in de Randstad. Dus wat dat betreft zou het veel beter zijn. Ja, je noemde, om dat meer te spreiden, maar je noemde al de Lelylijn. Ja, die plannen zijn wel opgenomen in het regeerakkoord. Hoe zit dat met de Neder-Saxenlijn?
Nee, die staan dus niet in het regeerakkoord. En daar balen ze natuurlijk ook wel van, die initiatiefnemers. En die zeggen, oké, we wachten wel tot dat kabinet valt of over 4 jaar. En dan staat het ongetwijfeld wel in het regeerakkoord. Maar ze hadden natuurlijk liever gezien dat zij ook prioriteit zouden krijgen. Die Lelylijn die maakt deel uit van een deltaplan voor het noorden. Moet er dan ook iets van meer dan 200.000 huizen worden gebouwd in die provincies, in die noordelijke provincies. Dat hangt er dan mee samen. Maar in het deltaplan voor het noorden is ook die Neder-Saxenlijn wel weer opgenomen. Alleen in het regeerakkoord wordt die dus niet specifiek genoemd. Maar ja, weet je, ik bedoel, die Lelylijn is eigenlijk voorzitter van de voortzetting van die oude Zuiderzeelijn, weet je nog. Dus het speelt al decennia. Hè? En het is natuurlijk ook echt heel erg vreemd dat het noorden zo slecht ontsloten is. Als je vanuit Amsterdam naar Groningen gaat met de trein, echt uren onderweg volgens mij. Ik doe dat dus ook nooit. Ik ga met de auto, maar ben ook uren onderweg. Ja, maar niet zo lang.
Nee, maar als er gas te halen is, dan weten we niet hoe snel we in Groningen kunnen zijn.
Precies, ja, dat is ook zo. Maar weet je wat ik ook wel interessant vond in die gesprekken is dat, kijk, vroeger kwam je dan bijvoorbeeld in Noordoost-Groningen of in zo'n krimpregio en dan ging het allemaal over de krimp. Nog maar, nou, ik heb verhalen gemaakt over de Krim 10 jaar geleden of zo. Hè. Dat was in het zuiden van in Zeeuws-Vlaanderen, zuiden van Limburg, Oost-Groningen. Dat waren allemaal krimpverhalen. En deze mannen die zeggen, joh, er is helemaal geen sprake meer van krimp. We groeien en de huizen hier worden duurder. En mensen wilden hier naartoe komen om hier te wonen. En kijk naar die Eemshaven, hoe die zich ontwikkeld heeft. En die Eemshaven was voor een troosteloze bende, maar die heeft zich inderdaad ontwikkeld. En dus je ziet dat, dat er wel degelijk ook in die perifere gebieden heel veel activiteit kan ontstaan als het een beetje op de goede manier wordt aangepakt. En ook als de mensen daar zelf gaan begrijpen en in het bewustzijn van die mensen zelf, zeg maar, bij die mensen zelf het bewustzijn postvat dat zij geen periferie hoeven te zijn. En dat zie je nu ook bij de Groningers die nu zo met die fakkels daar rondlopen. Die hebben natuurlijk veel te lang hebben zij zichzelf als een windgewest gezien, ook zelf eigenlijk. Hè. En pas de laatste jaren ook doordat het gewoon onhoudbaar werd, de manier waarop met hen is omgegaan. Dus de slechte manier waarop het kabinet en Rutte dit ook weer hebben aangepakt. Zijn zij met elkaar gaan solidariseren en hebben zij begrepen, joh, we moeten gewoon in verzet komen hier tegen. En dan... Wat die Melle Mulder ook zei, gewoon de borst naar voren, een beetje trots. En weg met het Calimero-gedrag. Nou, dat vind ik heel goed, want ik heb in Groningen gestudeerd. En dus ik ken die streken goed en zo. En het Calimero-gedrag heeft mij ook altijd verbaasd, weet je. Dat ik dacht, joh, jullie hebben zoveel te bieden hier. Het is hier hartstikke mooi en zo. Waarom jezelf kleiner maken tegenover de Randstad? Ik bedoel, ga naar de Randstad. En na een paar uur wil je daar toch wel weer weg. Als je van het platteland komt, zeg maar.
Het land van de luisteraar.
Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben.
We leven toch in een geweldig land.
Echt woedend, ja. Serieus. Ik kan me zo kwaad om maken.
Ze doen nog geen bliksem. Helemaal niks.
Nederland is de mooiste land op aarde.
Mooi is hier, hè? Ons nieuwe muziekje. En onze nieuwe rubriek. Want inderdaad, zit je te luisteren en heb je een vraag, heb je een opmerking, wil je ergens op ingaan, iets aanstippen. Dat kan allemaal. Dat kan door te mailen naar podcast@telegraaf.nl. En dan behandelen we jouw mail in deze nieuwe rubriek. Nou, we kregen bijvoorbeeld...
Allemaal natuurlijk.
Nee, niet allemaal. Keuze, we maken een strenge, doch rechtvaardige selectie. Juist. En dat hebben we deze week ook gedaan. We kregen bijvoorbeeld een mailtje van Richard. Die zegt, wederom genoten van jullie podcast. Nou, dat is alvast een tip om in deze rubriek te komen. En beginnen met een compliment. Hij schrijft, Wiert doet voorkomen. Ik moet even zeggen, het gaat over... hij mailt naar aanleiding van vorige week toen we het hadden over een stuk in de Spectator. The End of Democracy. Was een groot stuk over hoe de middenklasse steeds meer macht, geld en... ja, eigenlijk alles steeds meer dreigt kwijt te raken aan een heel klein groepje technocraten. De middenklasse wordt steeds armer, krijgt steeds minder bezit. Daar ging die analyse over. Richard mailt, Wiert doet voorkomen alsof de analyse van het huidige kapitalisme nieuw is. Bob de Wit heeft hier een jaar geleden echter al een boek over geschreven met de naam Society 4.0. Even gemist. En Tom Switzer heeft hier met zijn Een Blauwe Tijger, dat is een uitgever, al jaren over. Uh-huh. Helaas al die tijd weggezet als complottanker. Uh-huh. Ken jij Society 4.0 en het werk van Tom Switzer?
Jazeker. En Bob de Wit ook, want dat is namelijk degene die toen ik laatst in bij een avond in Leiden, in een kerk in Leiden met mensen die zeg maar een alternatief coronabeleid voorstaan, wetenschappers en intellectuelen, toen was hij daar ook en toen was hij heel boos op mij, want ik vertegenwoordigde daar voor hem de MSM, zoals dat heet, de mainstream media. En die hadden volgens hem enorm gefaald in deze crisis. En ik mocht daar dan ter plekke even gewoon boete gaan doen en het boetekleed aantrekken en schuld bekennen. En uiteindelijk is het wel goed gekomen na afloop. Maar de aanval op mij binnen die sessie die zich daar afspeelde, die was best wel fel. En goed, dat vind ik op zichzelf geen probleem. Maar kijk, maar dat is wel het probleem wat ik hier aan de orde wil stellen. Namelijk, Richard heeft wel gelijk dat er natuurlijk dit soort analyses al eerder zijn gemaakt. Maar het gaat er wel om in hoeverre zijn analyses zeg maar heel erg absolutistisch en ook agressiever. En wijken in sommige gevallen ook zozeer af van wat nog in redelijkheid feitelijk kan worden genoemd. Of zijn dergelijke analyses die kritisch zijn op het huidige kapitalisme, zoals van die Joel Kotkin die wij noemden, gebaseerd op argumenten die nog binnen de grenzen van de redelijkheid vallen. Kijk, en dat is het probleem ook met de uitgaven van Tom Switzer vaak.
Van de Blauwe Tijger.
Van de Blauwe Tijger, die vaak wordt afgeschilderd als complotuitgeverij en zo. Wat niet klopt, omdat hij ook gewoon echt hele interessante boeken uitgeeft. Want ik heb wel een aantal van die boeken gelezen en zo. En die zijn best wel interessant. Maar er zitten ook boeken bij van die mensen die dan zozeer zijn echt vervreemd van het intellectuele debat. En zozeer in die rabbit hole terecht zijn gekomen. Waarin ze dan echt waanzinnige boeken kunnen schrijven. Dat ik denk, ook ik heb nu ook weer zo'n boek. Dat wordt dan door de Blauwe Tijger als soort gamechanger gezien en zo. En dan, dan lees ik dat en denk ik, ongelooflijk zeg, hoe kun je hierin terechtkomen?
Dus dan eigenlijk in de kern is het dezelfde analyse, maar misschien veel te ver doorgevoerd en veel te extreem.
Nou ja, het raakt dan af en toe aan dezelfde analyse. Hè, van er zijn elites die ons onder de duim willen houden enzovoort enzovoort. Maar dan gaan ze met enige regelmaat draven ze zo door in de complotten en zo. Dat het volstrekt ongeloofwaardig wordt. En wat mij is opgevallen in die coronacrisis ook, is dat heel veel mensen daar geen maat in kunnen houden. He? Dat je kunt kritisch zijn op het World Economic Forum zonder dat je zegt, ja, maar dit is een complot van de machtigen en rijken van deze wereld die ons allemaal een chip in de arm willen doen.
En zonder dan te dreigen met tribunalen, zoals Forum voor Democratie.
En zonder te dreigen met tribunalen en zonder inderdaad onmiddellijk dat enorme polariserende vijandbeeld op te roepen, waarin deze mensen eigenlijk allemaal aan de hoogste galg moeten worden opgeknoopt en zo. Want dat gebeurt natuurlijk ook veel te vaak. En dat heeft mij in die coronacrisis wel verontrust ook. Dat is dat er zoveel agressie in mensen zit. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, ik krijg het zelf ook mee te maken vanuit andere hoek vaak. Maar ook vanuit die hoek van de coronacritici op een gegeven moment. Toen ik ging zeggen van jongens, je kunt je toch maar beter laten vaccineren. Want zonder vaccin is de kans dat je doodgaat een stuk groter. Nou, toen werd ik ontzettend agressief, bejedigend.
Uit welke andere hoek krijg je dan nog meer agressieve...
Nou ja, uit die hoek van de Diederik Ebbingers en zo. Die ook allemaal zo ontzettend agressief zijn. Laatst had er ook weer een manier. Echt, wat was dat ook alweer? Iemand van de Partij van de Arbeid in Hilversum. De Beaufort heet die, geloof ik.
Binnert de Beaufort.
Ja, die dan op Twitter mij een domme rechtse engnek gaat noemen. Of
nou,
zo.
Ik had het toevallig ook gezien. Hij zei, je zit weer uit je stompzinnige rechtse nek te kletsen.
Ja.
Dat ging ook trouwens naar aanleiding van dat stuk in de Spectator.
Ja, notabene.
Had hij trouwens wel meteen daarna zijn excuses voor aangeboden. Hij twitterde, ik had het woord stompzinnig niet moeten gebruiken.
Nee, maar rechtse nek wel. Weet je, dan denk ik, jezus man. Doe toch eens normaal, joh. Ja. Echt, hoe kom je erbij om te denken dat je mij en andere mensen op die manier kunt aanspreken? Hè?
Ja.
En, maar ja, in Nederland kom je overal mee weg als je in de goede hoek zit.
Even nog een andere mail, kort. Een stukje daarvan. Remco die mailt even terug naar de fakkelterrorist die mevrouw Kaag wilde spreken, tussen aanhalingstekens. Wat was iedereen geschokt? De democratie en rechtsorde. En wat was men eensluidend in de analyse? Dit is nu de FVD. Dit komt ervan. Dit moeten we niet willen met z'n allen. Maar, schrijft hij, is dat zo? Bij hem viel het kwartje toen onze collega's Xander van der Wulp nog niet zo heel lang geleden zijn podcast met Joost Vullings voorspelde dat het dualisme nooit van de grond zou komen. Want zo zei hij, als je eenmaal de macht hebt en je zit in de regering en je neemt een besluit, dan wil je niet dat daar nog eens vanuit de Kamer weerstand of vertraging wordt opgeworpen. Mm-hmm. Remco die mailt... we hebben een rekenkamer, een planbureau voor de leefomgeving. We hebben een sociaal-cultureel planbureau, de Sociaal-Economische Raad. Waarom kunnen we nou niet één extra bureau erbij doen die oordeelt en adviseert hoe het gaat met ons politieke proces en onze democratie en partijen en instanties daar ook op aanspreekt?
Ja, nou ja, Remco heeft natuurlijk groot gelijk. Waar hij op doelt hier is, de democratie functioneert niet. Want als in de democratie werkt het zo, je hebt een meerderheid en daarop baseer je een coalitie. Maar je houdt ook oog op de belangen van de minderheid. En dat vinden heel veel mensen, is de afgelopen 10 jaar onder Mark Rutte niet of nauwelijks gebeurd. En dan hebben ze het vooral over die culturele thema's, hè, zoals immigratie, de nazistaat, de Europese Unie, noem maar op. Daarop is de VVD zozeer in die globalistische hoek gaan zitten, dat voor hen er helemaal geen keuze meer is. En Want vroeger had je altijd nog de VVD van Bolkestein en zo, een soort van vluchtheuvel als je iets behoudender of conservatiever was op allerlei van die culturele thema's. Maar daarop is Rutte ofwel gewoon links of progressief of het maakt hem allemaal niet uit. Dus deze mensen, die voelen zich niet gehoord. En die zijn wel de minderheid natuurlijk, omdat een aantal van hen ook vroeger gewoon op die middenpartijen nog stemden.
Maar is dat nog zo'n instituut, bijvoorbeeld de Raad voor de Democratie, zou dat dan een oplossing daarvoor zijn?
Nee, er hoeft helemaal niet een extra kantoor of bureau te worden ingericht. Het gaat erom dat er al heel veel kritiek is natuurlijk op het functioneren van onze democratie. Die staatscommissie Remkes ging daar notabene over. Die ging erover dat een deel van de burgers gewoon niet aan die democratie deelneemt. Iemand als Nisco Dubbelboer, die Remco ook noemt trouwens, is daar inderdaad onvermoeibaar mee bezig. Die heeft ook gepleit tegen het afschaffen van dat... Van het referendum, wat D66, waar D66 zo graag van af wilde. Allemaal terecht, omdat democratie... mensen moeten natuurlijk wel het gevoel hebben dat ze via de stembus ook een verschil kunnen maken. Maar in Nederland is dat op dit moment niet meer zo. En dat kun je dus Rutte en de VVD en de middenpartijen heel erg kwalijk nemen. Dat zij voor een veel te groot deel van het electoraat, waar hij het over heeft, Remco, geen vluchtheuvel meer vormen. En de mensen die tegenstemmen, ofwel op erg links, SP bijvoorbeeld, maar ook mensen die op rechts, en dat zijn er meer, tegenstemmen op Forum voor Democratie en PVV, ja, dat zijn allemaal verloren stemmen, omdat daar een cordon sanitair rond die partijen hangt. En daar hebben we het al een paar weken geleden hierover gehad. Toen naar aanleiding van die atlas van de afgehaakten, dat mensen die tegenwoordig nog VVD D66 stemmen, ja, die bevinden zich echt ergens in het electoraat aan een soort uiterste rand. Hè, van mensen met wie het zelf goed gaat en die vinden dat het met Nederland heel goed gaat. En zoveel zijn dat er niet. Alleen het zijn er genoeg voor die twee partijen om samen met andere partijen een coalitie te vormen. Hè. Dat zijn de hoogopgeleide, globalistisch denkende anywheres, mensen die overal zich wel prima voelen en daartegenover staan dan die somewheres, die mensen wat we eigenlijk net over hadden, ook in de regio's en zo, die zich geworteld voelen en die zich door Den Haag althans totaal niet gezien of gehoord voelen. Hè? En dan is ook wel mooi, dan heb je in de regio, dan ontstaan dan initiatieven als de klassiek liberalen binnen het VVD, dan heb je, dat is dan... Zo'n Ad Lagas bijvoorbeeld, die heb ik ook wel in de krant gehad. Ja, die leven dan ook weliswaar in Wilde en zo in de provincie. Maar ze zijn het helemaal niet eens met wat de VVD onder Rutte is gaan doen. Dus die hebben dan hun eigen club opgericht.
Dat lijkt me ook misschien de beste en kortste weg. Dat binnen die partijen zelf een beweging ontstaat. En het besef bestaat van, we zijn misschien niet meer voor... We zijn er misschien niet meer voor iedereen, of we zijn er voor een te kleine groep van ons electoraat.
Kijk, dat moet natuurlijk, dat is natuurlijk het punt. En die reacties krijgen wij ook wel trouwens in die mails en ik ook wel op Twitter. Van mensen die zeggen, luister eens, ik ben ook hoog opgeleid. Ik ben ook welvarend en met mij gaat het prima en zo. Maar ik ben het totaal niet eens met wat de kabinetten Rutte, vooral op die culturele thema's, heeft gedaan de afgelopen jaren. Dus vlak ons ook niet uit. En er moeten binnen die partijen moeten natuurlijk veel meer democratische initiatieven bestaan om ook uiteindelijk koerswijzigingen te kunnen initiëren en te kunnen doorzetten. Alleen, dat is in de VVD inmiddels volstrekt onmogelijk. Hè? Want dat is, nou, die mensen die dat wilden hebben, zijn lang afgehaakt. Dus het is daar de lijn van Mark Rutte of niks. Nou, als Mark Rutte weg is, dan zullen we zien dat blijft niks over. En ja, en het CDA en de Partij van de Arbeid, wat ook oude volkspartijen zijn, die zijn ingestort. En die komen echt niet meer op het niveau van waar ze vroeger zaten, 30, 40 zetels. Dus in die zin functioneert de democratie niet alleen niet goed voor heel veel mensen in Nederland, maar is de democratie in Nederland ook gewoon echt in crisis. Hè? Dus het probleem wat Remco aansnijdt is misschien nog wel veel groter dan hij misschien zich realiseert.
Onze jongeren hebben het nodig om elkaar op school te zien en samen les te krijgen. Ze zijn extra kwetsbaar. Twee op de drie jongeren voelt zich momenteel eenzaam. Lockdowns wegen voor iedereen heel zwaar. Alles nog langer dicht houden beschadigt onze gezondheid ook.
Ja, dit was zorgminister Kuipers tijdens de laatste persconferentie. Het aantal jongeren tot 30 jaar dat zichzelf van het leven heeft beroofd is in 2021 met ongeveer 15% toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De grootste toename is te zien bij mannen tussen de 20 en 30 jaar oud. En het aantal zelfdodingen onder de gehele bevolking bleef wel stabiel. Dat bleek uit onderzoek van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie. Corona kan een factor spelen, maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen, zegt de persvoorlichter van 113 Zelfmoordpreventie naar aanleiding van dit onderzoek. Jij bent bezig met een groot verhaal voor de krant over dit onderwerp. Corona kan dus een factor spelen. Hoe gaan we er ooit achter komen of dat ook zo is eigenlijk?
Nou ja, kijk, als je met jongeren spreekt die dan of pogingen hebben gedaan of depressief zijn, dan blijkt wel natuurlijk dat corona een belangrijke katalysator is. Alleen is er bij mensen die zichzelf suicideren ofwel daar met die plannen rondlopen nooit één reden. Weet je, dat is dus een stapeling van problemen en van redenen. En dan kan corona en de eenzaamheid van corona en ook de uitzichtloosheid ervan, kan er net de doorslag geven. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dan kun je dat ook begrijpen dat het vooral in die leeftijdsgroep 20-29 is. En vooral ook onder mannen. Omdat mannen ja uiteindelijk toch minder makkelijk over emoties praten. En,
ja, het aantal zelfmoorden is geloof ik structureel altijd iets hoger onder mannen.
Ja. Ja, want vooral, maar dan heb je het vooral over mannen hè, vanaf de jaren 40 en zo. Mm-hmm. Die dan vaak met scheidingsproblematiek zitten of verweduwd zijn. Dus tussen 40 en de 70, daar is het aantal zelfmoorden altijd hoger dan bij vrouwen.
Maar bij jongeren is dat seksenverschil er niet? Of minder?
Nou, in dit geval is het, dat weet ik eigenlijk niet of het normaal zo is. Dat moet ik nog uit, gelukkig heb ik nog tijd. Of het normaal zo is dat zowel meisjes als jongens, dat die aantallen op hetzelfde niveau liggen. Maar in dit geval van de coronaperiode die ze onderzocht, is in ieder geval duidelijk dat het aantal jongens hoger is. Maar ik geloof dat het altijd zo is, hoor. Mm-hmm. Dat jongens sowieso altijd. Maar goed, ik ga er geen uitspraak over.
Nee, daar moeten we voorzichtig in zijn. Wat kunnen wij als maatschappij doen, anders dan zoveel mogelijk coronamaatregelen versoepelen of opheffen? Dan is het probleem immers opgelost.
Nou ja, dat was eigenlijk mijn vraag voor dit stuk. He, want je hoort natuurlijk eens in zoveel tijd krijg je dit weer te horen. 113 trekt aan de bel. Er zijn te veel suïcides. Zelfdodingen, zoals we dat moeten noemen dan. En dan moeten we wat aan gaan doen. Maar ja, dan denk ik van ja, is het niet gewoon structureel? Elke samenleving kent dit soort problematiek. En is het niet zo, ook omdat die aantallen de laatste jaren wel gelijk blijven. Dat in de totalen, die blijven wel gelijk. Moeten we niet gewoon accepteren als samenleving dat dit nu eenmaal voorkomt. Maar ja, dan spreek je met mensen, met psychiaters of met die onderzoekster Renske Gillissen van 113. En die hebben dan toch best wel goede praktische verhalen. Bijvoorbeeld, waarom zeggen ze bij 113, waarom kijken we niet? We hebben het aantal ongevallen, verkeersongevallen, enorm weten te reduceren de afgelopen decennia. Dat weten heel veel jongeren waarschijnlijk niet, maar in de jaren 80, 70 en zo was het aantal verkeersongevallen echt veel hoger dan nu. En dat is niet alleen aan technologie te danken, maar ook aan het feit dat we gewoon heel veel maatregelen hebben genomen en ook geïnternaliseerd. Vroeger reed je zonder veiligheidsgordel gewoon. Hè.
En met een paar borrels op.
En met een paar borrels, ja, dat kon allemaal maar. En dus de socialisatie ook, hè, wat de socioloog Norbert Elias het civilisatieproces noemde, dat die is op dat gebied heel erg geslaagd. Je internaliseert al die maatregelen en je gaat inderdaad niet meer dronken achter het stuur. En je doet die veiligheidsgordel om en zo. En in het geval van roken en longkanker, die relatie, is het natuurlijk ook een enorm succes.
Maar dat
geweest.
Is heel concreet ook het koppelen aan gedrag. Maar hoe kan dat bij suïcidale gedachtes? Want je zit niet lekker in je vel, je maakt je zorgen, je zit te piekeren, je denkt na over zelfmoord.
Nou ja, doordat de samenleving dan een systeem optuigt, waarin veel sneller wordt herkend dat er iets met mensen aan de hand is, niet alleen jongeren in dit geval. Iemand als S. van Venema bijvoorbeeld, die opperde laatst het plan om bij die teststraten van de coronateststraten, om daar ook een geestelijke teststraat aan te verbinden. Waardoor jongeren of anderen die met zichzelf in de knoop zitten en met deze tijd in de knoop zitten, dat ook daar kunnen zeggen. En snel herkend worden, zodat er al heel snel ingegrepen kan worden. En Kijk, wat je zegt, hè, je gedrag kun je niet zomaar veranderen. Maar je kunt gedrag, als je als samenleving een systeem hebt waarin dit soort problematiek meer herkend wordt en ook meer erkend wordt. En ook als minder toch nog een taboe omheen hangt. Dan kun je gedrag misschien wel enigszins sturen.
Nou ja, ik bedoel eigenlijk dat je gedrag misschien makkelijker kan veranderen. Maar dit gaat ook om gedachtes en gevoelens. En dat is natuurlijk lastiger te sturen.
Ja, en uiteindelijk is dat in sommige gevallen natuurlijk niet te sturen. Hè? Want ik sprak met een jongen die heeft echt jarenlang rondgelopen met de gedachte aan zelfdoding. Nee, en die heeft ook, die heeft ook zelf pogingen gedaan.
Ik bedoel, ik geloof dat het in het christelijk geloof soms wel gebruikelijk is om zelfmoord echt heel erg te veroordelen, moreel gezien. Maar dat lijkt me niet de juiste weg om jongeren aan te praten van je mag niet nadenken over zelfmoord en zelfmoord is verkeerd.
Nee, je moet ze juist aanpraten van joh, ieder mens, de meeste mensen zijn in hun leven wel eens een tijd depressief of hebben het moeilijk. En we leven weliswaar in zo'n verschrikkelijke prestatiemaatschappij waar iedereen via selfies doet alsof hij enorm succesvol is en zo. Maar dat is niet de werkelijkheid. Dus je moet... En het wordt natuurlijk al enorm op grote schaal gedaan ook. Hè. Je moet proberen het bespreekbaar te maken. Maar het moet in een soort, vinden deze mensen dan. Ik bedoel, ik ga hier niet over. Maar ik kan me voorstellen dat positief zou zijn. Je moet dus in de scholen en dergelijke, waar jongeren zich bevinden vooral ook. Maar ja, ook ouderen. Moet je heel snel kunnen interveneren. Dus heb je mensen nodig die signalen zien. En die begrijpen wat ze daarmee moeten. En die ook daaromheen geen taboe moeten opbouwen. Dus dat moet op een praktische manier met deze problematiek worden omgegaan. En kijk, wat ik dan ook denk van, ja, we leven natuurlijk in zo'n enorm geïndividualiseerde emotiemaatschappij, waarin ook als je dan interviews luistert, bijvoorbeeld de radio en tv, dan gaat het altijd over emoties. Wat voelde je? Mm-hmm. Hoe voel je je nu?
Wat gaat er door je heen?
Ja, hoe was het voor je? Hoe was het voor je omgeving? En zo. Laatst echt een interview met iemand. Die had best een interessant verhaal. Hoor ik op de radio, op de Nederlandse radio. Ja. Die had op zichzelf best een interessant verhaal. Maar de vragen waren alleen maar hoe diegene zich voelde. En dus dan leg je ook enorme nadruk op dat je goed moet voelen. Ja. Weet je wel? En dat emoties zo enorm belangrijk zijn. En zo. Dus ik kan me voorstellen dat je ook daarin op een andere manier stuurt.
Het is wel een
stuurt.
Beetje een paradox. Hè? Want er is juist heel veel nadruk op wat voel je. En hoe gaat het met je gevoelsmatig. Dus dan zou je zeggen, dan is er heel veel ruimte om er ook over te praten als het minder goed gaat. Maar tegelijkertijd creëert dat een soort sfeer waardoor het misschien minder geaccepteerd is. Dat je niet goed voelt.
En dat is natuurlijk de hypocrisie van zo'n emotiesamenleving. Het is allemaal sentimentalisme in plaats van dat het gaat om authentieke emoties. En dat zie je nu ook in die kwestie rond die nu speelt rond The Voice en zo. Dat gaat natuurlijk voor een heel groot deel om sensatie in plaats van om wat is er nou precies met die slachtoffers gebeurd? Hoe is het met hun eigenlijk? Weet je wel? Hoe is het om door iemand die in zo'n machtspositie zit zo aangerand te worden? En heel veel, terwijl heel veel staat van de berichtgeving zo, staat ook in het teken van kijk eens, hè, die bandleider en Ali B en zo. Dus die hele samenleving die is op dat soort hele oppervlakkige sentimentele emoties ingericht. Terwijl voor dit soort problematiek moet je natuurlijk veel dieper gaan. En dan moet je ook gespecialiseerde mensen in dat systeem hebben die hierop expertise hebben en die weten hoe ze met hiermee om moeten gaan. Want dat is ook natuurlijk totaal niet eenvoudig.
Nee.
En zeker ook niet voor ouders en de rest van de omgeving. Hè. Als je iemand hebt, een kind, dat zelfmoordpogingen doet. Hè. Niet eens één, maar een aantal. Zoals de jongen met wie ik sprak. Ja, hoe ben je dan als ouders eraan toe, joh? Of als zusjes en broers, man? Ja.
Hoe gaat het nu met de jongen die jij sprak voor dit verhaal?
Ja, die is nu dus een van die... Die werkt nu dus ook als medewerker voor 113. Dus met hem gaat het goed, maar hij is nu 26. Maar tussen zijn 16e en zijn 21ste heeft hij dus hiermee rondgelopen.
Mevrouw de voorzitter, waar haalt de minister-president het gore lef vandaan om mij over een telefoontje aan te spreken, terwijl hij, zijn partij, een terrorist in dienst heeft die mij inderdaad onder de groene zoden wilde krijgen? U heeft iemand in uw partij als adviseur nationale veiligheid die de oppositieleider van Nederland wilde vermoorden. En dan vraagt u mij excuses voor een telefoontje, u bent niet goed snack.
Ja, dit was Wilders in confrontatie met Rutte tijdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring. Over wie had Wilders het nou? De VVD heeft een terrorist in dienst, zegt hij.
Hij had het over Soumaya Sala dus, de inmiddels al veel besproken ex-terroristen van de Hofstadgroep, die dan via Wim Frits Bolkestein bij de VVD zou zijn geïnfiltreerd, zoals Wilders dat, en daar een positie zou innemen. En daar is Wilders dan heel verbolgen over, omdat hij vindt dat een ex-terroriste daar niet mag rondlopen.
Maar je zegt zou een positie innemen. Wat is nou precies haar functie binnen de VVD?
Nou ja, dat ligt allemaal een beetje genuanceerder dan wat Wilders doet voorkomen en ook andere mensen in de media ook wel doen voorkomen, omdat zij wordt dan, door Wilders wordt zij dus zo'n nationaal adviseur terrorisme binnen de VVD genoemd. Maar dat is niet echt haar werkelijke positie. Ze heeft aan tafels gezeten waar dan over terrorisme zo wordt gesproken. En zij is de protégé van Frits Bolkestein. En Frits Bolkestein is inmiddels zeer op leeftijd. Maar hij heeft natuurlijk wel statuur binnen die partij. En Frits Bolkestein die heeft dat telkens meegenomen naar allerlei bijeenkomsten en etentjes en noem maar op en zo. Die is dus heel erg van haar gecharmeerd, ook van haar intellect. Heeft daar wegwijs gemaakt in die wereld, zeg maar. Ja, en Bolkestein spreek je natuurlijk niet zo snel. Tegen Bolkestein zeg je niet zo snel van, joh, kun je niet volgende keer iemand anders meenemen?
Maar goed, dan is dit wel iemand die dus binnen de partij meeloopt aan de hand van een coryfee en die ook aan tafels zit.
Ja, dat is zeker zo. Alleen niet zozeer. Het is niet zo dat mensen als Rutte en Dijkhoff destijds nog en zo daar nu zo gecharmeerd van waren. Die hadden meer zoiets van, ik wil er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Want die zien natuurlijk best wel het veiligheidsprobleem. Of het reputatieprobleem. Niet dat deze dame daar nou bommen gaat leggen of zo. Maar wel dat ze een hele gecompliceerde achtergrond heeft. Waar je als waar je moeilijk genuanceerd over kunt spreken. Dat kan wel. En dat moet ook. Want ik ken haar ook. En ik weet ook wel dat ze geen terroriste meer is. Alleen in de beeldvorming. Kun je dat helemaal niet nuanceren? Dat is gebleken toen mensen probeerden om te zeggen, joh, ze heeft dat gedachtegoed afgezworen en ze is echt wel gederadicaliseerd. En ze is nu gewoon, zo heb ik haar ook genoemd op een gegeven moment, een soort van Europese intellectuele, zeg maar. Ja, dat is onbegonnen werk. Dus dat weten Rutte en zo en zijn spindokters natuurlijk ook wel. Dat kun je proberen, maar dat heeft helemaal geen. Mensen zijn natuurlijk al. Die hebben dat beeld in hun hoofd. Een ex-terrorist van de Hofstadgroep zit bij de VVD. Wilders wordt bedreigd door ook die Hofstadgroep destijds. Dus dit is een schandaal. En je kunt het heel goed op die manier zien. Dus ik begrijp heel goed dat Wilders dit uitspeelt, politiek, op deze manier. Omdat hij hier, omdat hij dit ziet natuurlijk gewoon als een enorm verraad. Ook al wijst niets erop dat zij nog steeds een gevaar zou kunnen vormen. En het is er natuurlijk ook niet zo dat zij nou zo regelmatig in die Tweede Kamer zit. En je kunt ook moeilijk haar zus Von der Salen, die dan voor D66 in de Kamer zit nu, schuldig maken aan de eerdere daden van Soumaya Salen, haar zuster. En het is bovendien ook zo, Soumaya Salen deze week zelf heeft gezegd, dat zij notabene contact heeft gehad met Martin Bosma, de toch wel nog adjudant van Wilders.
De PVV-corrivee, als we dan toch over corrivee hebben.
Precies, PVV-corrivee. En dat is ook zo, dat weet ik ook wel, dat in ieder geval bij bijeenkomst is geweest. Ja, waar ze beide waren.
Kijk, ik kan het me ergens heel goed voor. Of ik kan begrijpen dat Wilders zegt van, ik voel me niet veilig door die vrouw. Maar als zijn eigen, nou ja, noem ik maar even partijadjudant met haar ook uit eten gaat, ja, dan is er toch eigenlijk niet zoveel aan de hand.
Nou ja, uit eten is wat zij zegt, maar ze hebben in ieder geval elkaar gezien en gesproken. Kijk, en het problematische hier ook, of een van de problematische dingen in deze kwestie vind ik van, ja, hoe lang blijft iemand nou precies schuldig voor zijn daden? Hè? Er zijn wel meer terroristen die dat gedachtegoed hebben afgezworen en dan bijvoorbeeld hele goede bronnen gaan worden voor de veiligheidsdiensten en zo. Ik heb er ook altijd moeite mee, hoor. Ik moet zeggen, ja, hoe kun je nou in godsnaam jarenlang een bepaald type gedachtegoed hebben aangehangen, wat ook heel agressief en gewelddadig is. Dat vervolgens afsferen en dan een soort model VVD'er worden of een model democraat. Vind ik ook heel moeilijk te begrijpen. En Bovendien, wij zeggen immers ook altijd over die IS-bruiden bijvoorbeeld, die dan naar Nederland komen en zeggen, ja, we hebben het licht gezien. We bedoelden het niet zo. Dan zeggen we ook altijd van, nou, we geloven er niks van. Dus je moet er niet met twee maten gaan meten. Mm-hmm. Maar ja, als je dan iemand spreekt en kent en zo, dan wordt het natuurlijk allemaal weer genuanceerder. Gaat het allemaal genuanceerder liggen. Maar nogmaals, in de retoriek en in het debat en in het hele verhaal over deze kwestie, speelt nuance helemaal geen rol. Daar kun je geen nuance. Wat ik eerder zei, die nuance die verdwijnt onmiddellijk. Zeker als er dan ook in de media mensen zijn die zeggen van, wij geloven helemaal niks van deradicalisering en zo. Terrorist is voor altijd een terrorist. En deze mensen wilden hebben Theo van Gogh vermoord. Dus we hebben geen enkele fiducie daarin. En we hebben ook de wil helemaal niet om te luisteren. Want deze mensen hebben zichzelf voor eeuwig gebrandmerkt. Ja. Dat is ook een standpunt dat je in kunt nemen. Dus het is uiteindelijk zit die VVD in een heel lastig pakket. En dat vind ik terecht dat ze in het lastige pakket vinden. Dat begrijp ik ook. En dat hebben ze inderdaad te danken aan Frits Bolkestein, die zich over die familie heeft ontfermd. Want niet alleen nam hij Somaya Salem mee naar allerlei bijeenkomsten en zo. Hij sprak ook nog eens een keer een videoboodschap in toen haar zus Fonda Salem in de kamer kwam. En neem van mij aan, de omgeving van de heer Bolkestein is over al deze incidenten niet, laten we zeggen, heel gelukkig.
Maar wie bedoel je dan met de omgeving?
Nou, mensen die gewoon met hem te maken hebben en die hem goed kennen. En die dit allemaal ook aanzien en daar hun gedachten over hebben.
Ja. Wiert, ik dank jou hartelijk.
Met deze stichtelijke woorden nemen we van uw afscheid.
Ja, zit je te luisteren en vind je dit een goede podcast? Geef ons dan het liefst 5 sterren op je favoriete podcast app. Dat helpt ons weer om wat hoger in de lijstjes te komen en meer luisteraars te trekken. Dus vind je ons goed? Laat het blijken.